Goedemorgen allemaal. Goed om iedereen weer te zien. Ik ga ervan uit dat er ook nog een aantal mensen op vakantie zijn. En ik wil ook de mensen welkom heten die via de livestream meekijken, thuis of ook misschien op vakantie. Van harte welkom. En ik hoop dat we met elkaar zo een hele goede dienst zullen hebben. We hebben met elkaar, ik en samen met Bart, hebben we deze dienst ook van tevoren besproken. En de titel is Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En 2 weken geleden stond ik hier ook en toen hadden we ook een verhaal uit het Oude Testament over David. En we hebben nu het vervolgverhaal, ook weer over David en Saul. En vorige keer ging het over wijsheid en geen impulsieve daden doen, want toen ging het over Nabal en zijn vrouw Abigail en het hele verhaal daaromheen. Zij zorgde ervoor dat David niet in een boze impuls dingen deed die hij niet had moeten doen. Maar we lezen nu het volgende verhaal en dat gaat over David en Saul. Dus weer een verhaal uit het Oude Testament. En ik wens ons allemaal goede dienst.
Voor degenen die er nu weer zijn en vorige week nog niet waren. Even voorafgaand aan de schriftlezing. Ik heb vorige week iets verteld over een Netflix-serie die ik gekozen had om in de vakantie te kijken. Misschien dat sommigen inmiddels meekijken, maar misschien ook helemaal niet. Cobra Kai is de naam. Een serie over twee ex-karate-kampioenen. Die eigenlijk aan de ene kant heel dicht dus bij elkaar zitten. Hetzelfde achtergrond. En tegelijkertijd is de tegenstelling gigantisch met... Ik had het niet van tevoren geweten, maar genade als een heel belangrijk thema. Nog één keer iets over die serie. Wat in die serie opvallend is, ze botsen voortdurend met elkaar. En er wordt gevochten, uiteraard, in zo'n serie over karate. Maar er is ook sprake van karakterontwikkeling. Met alle boeiende vragen daarbij. Is iets van je karakter ontwikkelen alleen voor als je jong bent? Of kun je ook nog, als je 40, 50 bent, stappen zetten, veranderen? Of ben je dan zo'n beetje af? En wat je steeds ziet gebeuren is, er zijn steeds goede voornemens om het anders te gaan doen. Maar, dat kun je wel voornemen, maar wat als die ander niet lijkt te veranderen? Dezelfde irritante dingen blijft doen, of nog erger wordt soms. En... wat als je echt voorgenomen hebt om het anders te doen, maar er ontstaat een situatie die je een enorme kans biedt om die ander een loer te draaien. Wat doe je dan? Blijf je dan bij je goede voornemen of denk je, ja, dit is de mooie waard zijn. Die kans pak ik. Nou, met die gedachte in mijn achterhoofd las ik dus 1 Samuel 26, wat we nu gaan lezen. En 2 versen uit 2 Timotheus 1 en Hanneke die leest voor ons... Bijbelgedeelte.
Ik lees voor jullie 1 Samuel 26. Enkele inwoners van Sif waren naar Gibea gegaan om Saul te vertellen: weet u wel dat David zich schuilhoudt op Gachila tegenover Jesemon? Onmiddellijk vertrok Saul met 3000 man, die tot de beste soldaten van Israël behoorden, naar de woestijn van Sif om David te zoeken. En op Gigela aangekomen sloeg hij zijn kamp op langs de kant van de weg. David, die daar in de buurt verbleef, merkte dat Saul achter hem was aangekomen en stuurde verkenners uit. En zodra hij wist waar Saul zich precies bevond, ging hij naar die plaats waar hij zijn kamp had opgeslagen. En daar zag hij waar de slaapplaats was van Saul en zijn opperbevelhebber Abner, de zoon van Ner. Saul lag in het midden van het kamp. Daaromheen waren de soldaten gelegerd. Wie gaat met me mee naar het kamp in, naar Saul? Vroeg hij aan zijn metgezellen. En de Hetiet Achimelech en Abizai, die met een zoon van Zeruiah was en een broer van Joab. Ik ga mee, antwoordde Abizai. En gedekt door de duisternis slopen David en Abizai tussen de soldaten door. En daar, omringd door Abner en de soldaten, lag Saul te slapen. Met zijn speer naast zijn hoofd in de grond gestoken. Vandaag heeft God je vijand aan je uitgeleverd, zei Abizai tegen David. Laat mij hem met zijn eigen speer aan de grond nagelen. Eén gerichte stoot en het is met hem gedaan. Nee, nee, dood hem niet, antwoordde David. Niemand heft ongestraft zijn hand op tegen de gezalfde van de Heere. Zowaar de Heer leeft, hij zelf zal Saul treffen. Het zij doordat hij een natuurlijke dood sterft wanneer zijn tijd gekomen is. Het zij doordat hij ten oorlog trekt en sneuvelt. De Heer verhoede dat ik mijn hand ophef tegen zijn gezalfde. Kom, pak de speer daar bij zijn hoofdeind en de waterkruik en dan gaan we. En David nam de speer en de waterkruik mee die hij bij Sauls hoofdeind stonden en zo verlieten ze het kamp. Niemand had iets gezien. Niemand had iets gemerkt. Niemand was wakker geworden. Ze lagen allemaal vast te slapen, want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld. David stak het ravijn over en een eind verder op een bergtop aan de overkant bleef hij staan op veilige afstand van het kamp. En daar vandaan begon hij de soldaten en Abner, de zoon van Ner, toe te schreeuwen. Geef je nog antwoord, Abner, riep hij. En Abner antwoordde, wie ben jij wel, dat je de koning durft te roepen? Maar David zei tegen Abner, en jij, wat ben jij voor een man? Zoals jij is er in Israël toch geen tweede? Waarom heb je dan niet gewaakt over je heer de koning? Heb je niet gemerkt dat de koning je heer bijna door een van zijn onderdanen is gedood? Je hebt je taak slecht vervuld. Zowaar de Heer leeft, jullie zijn ten dode opgeschreven, want jullie hebben niet gewaakt over je Heer, zijn gezalfde. Kijk maar, waar zijn de speer en de waterkruik gebleven die aan zijn hoofdeind stonden? Saul had David's stem herkend en vroeg, is dat jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon? Ja, ik ben het, mijn heer en koning, antwoordde David. En meteen vroeg hij, waarom jaagt mijn heer toch zijn dienaar achterna? Wat heb ik misdaan? Waaraan heb ik me schuldig gemaakt? Luister alstublieft naar wat ik u te zeggen heb, mijn heer en koning. Als het de Heer is die u tegen mij heeft opgezet, laat dan een geurig offer hem vermurwen. Maar als u door mensen bent opgestookt, mogen de Heer ze dan vervloeken. Omdat ze van mijn grondgebied verdrijven en zeggen dat ik maar andere goden moet gaan dienen. Ik smeek u, voorkom toch dat mijn bloed in vreemde bodem vloeit, ver weg van de Heere. En de koning van Israël is uitgetrokken om een vlo na te jagen, zoals men in de bergen jacht maakt op een patrijs. En toen zei Saul, ik heb verkeerd gehandeld. Kom terug, David, mijn zoon. Ik wil je niet langer kwaad doen, want jij hebt vandaag mijn leven gespaard. Ja, ik ben dwaas geweest en heb ernstige fouten gemaakt. Maar David zei, hier is uw speer, koning. Laat een van uw mannen hem komen halen. Wie rechtvaardig en trouw is, wordt door de Heer beloond. En ik heb vandaag mijn hand niet tegen de gezalfde van de Heer willen opheffen. Ofschoon hij u aan mij had uitgeleverd. Zoals ik vandaag uw leven heb gespaard, zo zal de Heer mijn leven sparen. Hij zal me redden uit alle nood. En toen zei Saul tegen David, gezegend ben je, David, mijn zoon. Je zult volbrengen wat je te doen staat. Ik weet dat je het kunt. En daarop vervolgde David zijn weg. En Saul keerde terug naar zijn woonplaats. Dit was een stukje uit Samuel. En dan uit de tweede brief van Timotheus. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Tot zover.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus en gasten, iedereen die hier bij is of die thuis of ergens anders meekijkt, meeluistert. Als je iemand hebt die het echt op jou gemunt heeft, die jou altijd moet hebben, niet even, maar echt over een langere tijd, en die is echt slecht behandeld, en je weet dat het onterecht is, maar door wat hij doet, wat hij zegt, en misschien ook vooral niet doet, zit je voortdurend dwars. Hoe reageer je op zoiets? Het zal misschien een beetje afhankelijk zijn van je karakter. De ene is wat feller of wat verbaler misschien. De andere wat meer teruggetrokken. Kropt het misschien wat meer op. Maar ergens van binnen doet het sowieso iets, altijd. En hoe komt dat eruit? Nou, het is in ieder geval, dat is de situatie van David in confrontatie met Saul. Saul is voortdurend naar hem op zoek. En het lijkt soms even af te nemen, lijkt het beter te gaan, maar dan is het er opeens weer. En David moet wel reageren. Ik bedoel, hij is weggevlucht, hij is op een eind uit de buurt van Saul, maar Saul komt wel weer achter hem aan. Hij had misschien gehoopt rust te hebben, maar daar is hij weer. Hoe reageert hij dan? En waarom reageert hij zoals hij reageert? En wat leren wij ervan? Wat zegt dat over wat God ook van ons vraagt? Nou, allereerst kijken een beetje naar die geschiedenis met zeg maar, de persoonlijke invalshoek. Je zou meerdere personen kunnen kiezen. Want je hebt nu Saul en David en allebei hebben ze een knecht naast zich. Nou, die knechten zeg ik niet al te veel in deze dienst. Over Saul en David vooral. Twee mannen die heel veel overeenkomst hebben. In ieder geval op een heel belangrijk punt. Ze zijn allebei gezalfden. Ooit is Saul gezalfd door Samuel tot koning. Eerste koning van Israël. En nog tijdens die regering wordt David gezalfd met de belofte dat hij de nieuwe koning wordt. En dat vraagt natuurlijk ook bijna om spanning. Tussen die twee. Eerst weet Saul het niet, maar gaandeweg, het wordt zo letterlijk niet gezegd, maar merk je in de geschiedenissen dat Saul dat wel ontdekt, dat je doorkrijgt. Dit wordt de nieuwe koning. En wat gebeurt er dan? Wat zie je als karakters? Bij Saul zie je in dit gedeelte al heel sterk dat het een verbeterde man wordt. Hij lijkt ons wat af te zwakken in zijn felle emoties en zijn boosheid, maar als hij maar de naam David hoort, reageert hij als een stier op een rode lap. Op ramkoers, zouden wij zeggen. En tegelijkertijd zie je, subtiel eigenlijk in dit verhaal gebeuren, dat de bescherming die God belooft aan zijn gezalfde, langzaamaan afneemt. En God en Saul, die lijken steeds verder van elkaar af te komen staan. Saul betrekt God ook nergens meer in. Hij komt ook steeds meer alleen te staan. Ook letterlijk. Zelfs zijn wapendrager betekent eigenlijk niks meer voor hem. Ligt te slapen op het moment dat het levensgevaarlijk is. Saul raakt steeds verder van God. David, aan de andere kant, ja, die heeft het super zwaar. Hij wordt serieus bedreigd. Uit het vorige hoofdstuk, daar staat dat hij optrekt met een leger van 400 mannen en laat 200 mannen achter. Hij heeft 600 gewapende mannen. Maar dat is dan wel een, wij zouden zeggen, een soort samengeraapt zootje. Ze kunnen vechten, maar daar is ook alles mee gezegd. Saul komt met 3000 elite troepen. 1 op 5. Dus dat is serieus. David is ook gewoon bang. Wordt heel menselijk geschilderd hier. Als hij Saul toespreekt op die morgen nadat hij in het kamp is geweest, dan laat hij ook merken dat hij bang is dat hij nog eens een keer gaat sterven in een vreemd land. Dat hij weggejaagd wordt. En hij is kwetsbaar. Het zit niet, om zo te zeggen, al te stoere praat in dit gedeelte. Hij zegt, Saul, wat jaag je nou op een vloo? Wat ben ik nou helemaal? Klein clubje. En hij vergelijkt zichzelf met een patrijs. Een beetje een vogel zoals bij ons, een fazant. Ik weet niet of je ooit wel eens uit wandelen jezelf helemaal wild geschrokken bent, dat je opeens in de buurt van een fazant stond. En dan vliegt hij op. En hij kan vliegen, maar niet al te lang. En dan stort je weer neer. Ze lopen vooral, fazanten, patrijzen. En als je hem zou willen vangen, is het een van de dingen om af te matten. Dat hij van veel moet vliegen, zodat hij op een bepaald moment niet verder komt. Nou, David zegt, als het zo doorgaat, loop het nog eens een keer zo met mij af. Ik word steeds opgejaagd en dan, wanneer is het einde? Daarbij is David ook heel oprecht. Want hij vraagt aan Saul, In plaats van dat hij alleen maar woedend is over wat doet, hij zegt hij, als er iets is, als, dat is misschien een beetje een wonderlijke zin, toen je hem hoorde, als de Heer het is die u tegen mij heeft opgezet, om mij te achtervolgen, laat een geurig offer hem dan vermurwen. Daarmee verwijst David naar de gewoonte dat als je iets verkeerd had gedaan, naar een ander, bewust of onbewust, waardoor je de ander had gekwetst, benadeeld, dan kon je een hersteloffer brengen. Een offer waarmee je uitsprak, ik heb het verkeerd gedaan, en het weer goed maakte samen en daarmee ook naar God toe. David zegt, als er iets in mijn leven zou zijn, waardoor ik het verdiend had, dat ik achterna gejaagd werd door u, Saul, laten we dan zoiets doen. In alle oprechtheid, wat David betreft, ligt alles open. Daarbij is hij natuurlijk ook wel heel moedig, David, in dit gedeelte. Want ja, waar het precies vandaan komt, het idee, wordt niet verteld. Dat maakt het ook wel een prachtige vertelling. Dat terwijl dat hele leger daar ligt, dat elitekorps van Saul, dat David bedenkt, we gaan kijken. Hij heeft ze vanaf de heuvelranden gezien. Maar dan gaat hij dat kamp insluipen. Maar die moed van David is niet een soort overmoedigheid. Want op het moment dat ze in dat kamp zijn, blijkt vooral dat David iemand is met een groot ontzag voor God. En voor zijn gezalfde. Voor diegene die een opdracht heeft gekregen van God. Hij pakt zijn kans niet om Saul om te brengen. En ontzag gaat in de Bijbel altijd samen met wijsheid. Dat is geen slimheid, maar wijsheid is weten wat God van je vraagt en dat ook doen. En David zegt, terwijl hij daar naast Saul staat, ik ga niet mijn hand opheffen, ik ga niet ingrijpen. Maar ik doe wat God van mij vraagt. Hij heeft geleerd, merk je uit die vorige geschiedenis, dat niet zijn snelle boosheid of keuzes het moeten bepalen. Maar dat het een kwestie is van geduld. Wachten op God, jezelf beheersen. Gods timing. En dan Gods wil doen. Allerbelangrijkste. Tegelijkertijd is David ook niet naïef. Want als Saul wakker wordt en zijn stem hoort. Ik weet niet hoe jullie dat vonden klinken. Maar Saul is een beetje hierbegonden, zouden wij bijna zeggen. Hij is woedend David achterna aan het jagen, maar als hij dan zijn stem hoort 's morgens, dan klinkt hij bijna ontroerd. Is dat de stem van jou, David, mijn zoon? En ik heb het verkeerd gedaan. En kom terug. Maak alles weer goed. Overigens, in die bekentenis zegt hij niks over God. De naam van God gebruikt hij niet. En wie er vorige week was, die weet nog misschien, dat ging over een verandering bij David. Bekering is alweer luisteren naar God. Dan je denken laten veranderen en dan je gedrag. Saul zegt in een opwelling, ik heb niet goed gehandeld, kom weer terug. Maar David, hij zou het bijna zeggen, trap daar niet in. Hij houdt afstand, hij gaat zijn weg. Saul gaat terug naar huis. Tegelijkertijd is ook mooi wat in dit verhaal verteld wordt. Ik zei bij Saul, die bescherming bij Saul lijkt weg te vloeien. En bij David komt hij juist extra naar voren. Zonder dat hij dat zelf per se door heeft. Degene die het de geschiedenis vertelt, die zegt, de Heer had al die soldaten in diepe slaap gedompeld. Niemand zag iets, niemand merkte iets, niemand hoorde iets. Dus het lijkt puur de moed van David, maar hij doet het onder de bescherming van God. Die dat hele elitekorps te kijk zet. Door zijn diepe slaap te dompelen. Als bij Saul de afstand toeneemt, groeit bij David het leven met God. In Gods bescherming. En ook opvallend, in het vorige hoofdstuk had David, om het goede te doen, Abigail nodig. Die hem letterlijk confronteerde, tegenhield en zei, waar ben je mee bezig? Denk even heel goed na. Nu heeft hij eigenlijk het tegenovergestelde. Nu heeft hij Abizi bij hem, bij zich, die tegen hem zegt, pak je kans. Dit is hem. En die durft ook God daar nog bij te halen. En zegt, God heeft hem in je macht gegeven. En als jij het niet durft, doe ik het wel voor je. Maar David zegt, nee, ik wil doen wat God vraagt. Kijk, als je kijkt wat die geschiedenis betekent voor toen, is het natuurlijk weer een volgende stap waarin verteld wordt, duidelijk gemaakt wordt dat David de waardige nieuwe koning is voor Israël. Degene die werkelijk gezalfd is. En die dat ook, zeg maar, waardig is. Het is sowieso voor altijd ook een hele mooie geschiedenis om je af te vragen van waar laat jij je door leiden? Hoe reageer je op anderen? Wordt dat bepaald door hun gedrag? Of door God? God die belooft bij je te zijn. Nou, toen ik daarover doordacht, dacht ik, ja, er is wel een spannende, hè? Met God aan je zijde. God met je. Dat is een uitdrukking die heel vaak misbruikt is en nog steeds misbruikt wordt. Ik zag Trump na de aanslag op hem de eerste keer weer speechen. En toen hoorde ik hem zeggen, when that happened, I knew God was at my side. Dat is wat anders dan zeggen, I'm grateful because he protected me. God was at my side klinkt vaak als, God geeft mij gelijk. Hij keurt alles wat ik doe goed. God is erbij, dat is een hele grote belofte. Dat is wat God zegt met zijn naam. Ik ben erbij. Maar niet om dat dan te misbruiken om maar te doen wat je wil. Maar om allereerst in ontzag en om dat woord dan maar te gebruiken, gehoorzaamheid aan God te leven. Juist als je beseft, God is erbij. Of je dat nou merkt of niet, maar als je dat weet, is de opdracht om je dan ook af te vragen, maar wat wil God dan nu wat ik zal doen? God met ons. En dat heeft God het meest uitgesproken laten zien door de Heer Jezus. Hoe Hij is, wie Hij is, wat Hij geeft en wat Hij vraagt. En als je leeft in het besef dat Jezus werkelijk bij je is, door zijn Heilige Geest, dan is dat het allerbeste middel tegen rancune, tegen boosheid, tegen bitterheid, tegen je gelijk halen. En het is ook een gezonde rem op denken dat je de kansen die je krijgt, die in jouw voordeel zijn, altijd een geschenk van God zijn. God geeft je soms hele mooie dingen. Waar je misschien beter van wordt. Maar God belooft je boven alles je te laten zien wat Hij van jou wil en welke weg Hij jou wijst. En Hij heeft nergens beloofd dat dat makkelijk is. Dat het betekent dat jij er nu direct altijd beter van wordt. Sterker nog, het wordt er vaak lastiger van. God wil je leren strijden voor het goede. En daarvoor belooft Hij bij je te zijn. En daarom dacht ik bij dit gedeelte aan dat Bijbelgedeelte uit Timotheus. Waar Paulus zijn leerling Timotheus aanspoort om te beseffen dat wat hij aan opdracht heeft gekregen niet iets is wat hij in zijn eigen kracht hoeft te doen. En wat viel me eigenlijk nu pas bij de lezing op, dat Saul zegt tegen David, je kunt het. Dat is een hele moderne uitdrukking. Dat zeggen we ook heel vaak en heel snel en heel makkelijk tegen mensen. Zet hem op. Je kunt het. Er zijn heel veel omstandigheden dat het best goed is om het te zeggen. Maar voor de belangrijkste dingen in het leven. Juist ook wat God van je vraagt. Ja, je kunt het. Door de Heilige Geest. God belooft die Heilige Geest. Paulus zegt, besef het goed, Timotheus. God geeft geen geest van lafhartigheid. God maakt geen mensen die bang weglopen voor moeilijke situaties of lastige mensen. Wat geeft God wel? Kracht. En kracht is in de Bijbel de moed om de goede keuzes te maken. te beseffen waar ik ook ben. Ik ben er niet alleen. God wil me helpen. Om het goede te doen. Een geest van kracht. En een geest van liefde. Liefde staat in de Bijbel tegenover angst. Liefde is willen doen wat God van je vraagt. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn, zongen we. Dat belooft God. En bezonnenheid. Dat is ook een mooi woord. En bezonnenheid, dat is dat je je voortdurend leert afvragen en bedenken van, wat is het wat God nu van mij vraagt? En soms heb je daar misschien maar een seconde voor. En daarom is het ook goed om er altijd mee bezig te zijn. Om je hele denken te laten vormen en vernieuwen door wat God vraagt. Bezonnenheid, dat noemt de Bijbel wijsheid. En ooit zei een van de docenten van mijn opleiding, het is leren denken via de hemel. Als jij het over een ander hebt, bedenk je, heb ik via God gedacht of denk ik alleen maar even mijn mening over die ander? Bezonnenheid. Denken via Jezus. En zo reageren op anderen. Dat is niet naïef zijn. Dat zie ik ook mooi in dat gedeelte van David. Hij is niet naïef. Hij gaat niet weer zomaar met Saul mee. Soms is wijsheid ook om even rustig te kijken of wat iemand zegt, of het ook echt uitkomt. Daar mag je tijd voor nemen. Maar bid dat God je geeft wat hij belooft. Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En het klinkt misschien best wel pittig. Of veel. Ik dacht, maar stel nou eens. Ik begon eigenlijk heel heftig met mijn gedachten. Bij stel aan het eind van je leven, als mensen je gaan herinneren. Ik denk, nou ja goed, kan ook wel wat eerder. Je werkt ergens een paar jaar. Als je bent bevriend met een paar mensen en er wordt aan ze gevraagd voor een jubileum, bijvoorbeeld, of een afscheid. Wat is het voor iemand? En stel, ze zouden van jou zeggen, het is iemand met moed, met liefde en echte wijsheid, bezonnenheid. Wie zou daar een bezwaar tegen hebben? Ik zou het heel mooi vinden. Dat is wat God belooft. Een geest, niet van lafhartigheid, dus durven te zijn, durven te staan. Met kracht, liefde en bezonnenheid. Amen.